Als het ginder is, is het hier.
Moi, je suis Burundais avec une histoire.
Ik ben Burundais met een geschiedenis.
Je suis de l'ethnie Tutsi.
Ik ben Tutsi.
Je n'ai pas choisi. Je n'ai aucune raison d'être fier ou d'être gêné par rapport à ça. Cela ne me confère aucune...
Ik heb dat niet gekozen. Ik heb geen reden om daar trots of beschaamd over te zijn. Het maakt me niet meerderwaardig of minderwaardig. De waarde van een mens, van een Burundees, is niet zijn etnie, maar wat hij zegt, wat hij doet en wat hij zal doen.
Antoine Kabourahé, leven is overdragen.
Je suis allé me promener une fois vers le lac Tanganyika.
Ik ging eens wandelen aan het meer, midden in de burgeroorlog. Het was rond 5 uur, 5:30.
Je vois dans une vague un tronc d'arbre, puis je continue à marcher vers.
En toen zag ik een boomstam in de golven. Ik stapte verder in de richting van wat daar in het water beukte. Toen ik dichter kwam, zag ik dat het een lijk was. Het lijk van een geknevelde jongen. Zijn ogen waren opgegeten door de vissen. Ik was geschokt. Dat lichaam, dat in het avondwater beukte met op de achtergrond explosies en granaten, ergens in het noorden van Bujumbura. En die mooie, prachtige zon, dat prachtig meer. Waarom? Waarom in zo'n mooi landschap? Waarom al dat geweld? Waarom deze dood? Waarom? 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 Wat doe je als de kranten volstaan met overlijdensberichten, de litanie van de doden? Wat doe je als je een land ten onder ziet gaan? Als je je eigen vrienden je ziet wantrouwen? Als je niet meer in bepaalde buurten kan komen? Als je hoort dat de leden van je familie vermoord zijn? Als je hoort dat iemand van je familie lid is van een militie? Als je hoort dat een politicus die je graag had, milities organiseert? Ik weet het niet. Ik denk dat dat beukende lichaam die avond, toegevoegd aan zoveel andere drama's, te veel is geweest.
Vandaag ontmoeten we Antoine Kabourahé, een jonge Burundese journalist. Geboren in 1966 in Burundi, vlak voor de onafhankelijkheid. Antoine Kabourahé, jongste van 7 kinderen, groeit op in Gitega in het centrum van het land. Hij leeft nu tussen 2 werelden, tussen Antwerpen en Gitega, om precies te zijn. Via knappe projecten tracht hij de heersende haat te begrijpen, door het verdedigen van een juiste en geëngageerde journalistiek in een politieke context die hem al dikwijls in gevaar heeft gebracht.
Mon père est mort alors que j'avais 5 ans. Il paraît que c'était...
Mijn vader stierf toen ik 5 jaar was. Naar het schijnt was hij een getalenteerd, intelligent man, een journalist. Hij was directeur van de krant van de katholieke kerk van Burundi, de krant van Ngozi, een krant die nu nog uitkomt. Hij was dus een geletterd man.
Moi, je suis né au milieu des livres. On avait même un tourne-disque. Moi, j'écoutais les Beatles quand j'étais petit. Nana Mouskouri.
Ik ben tussen de boeken geboren. We hadden zelfs een platendraaier. Als kind luisterde ik naar de Beatles, Nana Mouskouri. Mijn moeder had niet echt gestudeerd. Ze was een beetje aristocraat. Ze kwam uit een prinselijke familie, de Batari-klan. Een prinselijke klan. Ze kwam uit een heel religieus gezin. Ze werd erg streng opgevoed, zeer katholiek. Ja, voor het eten en voor het slapen gaan werd er gebeden. Ze leefde in een artificiële cocon.
C'était un cocon artificiel. Alors, en 1972, par exemple, le Burundi va vivre une catastrophe. L'élite de l'ethnie Hutu est massacrée.
1972 wordt catastrofaal voor Burundi. De elite van de Hutu-bevolkingsgroep wordt afgeslacht. Volgens sommigen was het een echte genocide. Mensen werden gedood omdat ze bestonden. In onze buurt werden alle gezinnen van leraren, schooldirecteuren en dierenartsen vermoord. En ik speelde met hun kinderen. Ik was 5 jaar in 72.
Je jouais avec leurs enfants. Moi j'avais 5 ans en 72. Dans cette crise-là, on ne faisait pas de deuil.
Tijdens die crisis rouwde men niet. Mensen werden gedood en het leven moest verder gaan. Achteraf bekeken vraag ik me af hoe we dat hebben kunnen doorstaan en hoe we deden alsof we verder gingen. Tijdens een oorlog zijn er twee clans, twee blokken. Het was afschuwelijk, maar duidelijk.
Intérieurement, du moins pour ceux qui étaient grands, comment ils devaient vivre ça? Est-ce que c'est pas comme...
Maar hoe werd dit echt ervaren, door de volwassenen althans? Hoe gingen zij daarmee om? Leek het niet alsof er pijnlijke lagen opeengestapeld werden met de tijd, met de jaren? Lagen van haat, van wrok? Ik heb eens een belangrijke Burundese psychiater geïnterviewd, professor Baranchira, die zei... De mensen hebben de kans nog niet gehad om te rouwen en de doden zijn niet dood. De mensen zitten in een permanente fase van rouw en dat kan problemen geven. De tragedie van 1972 heeft ervoor gezorgd dat er niet gerouwd werd. De politieke context liet het rouwen niet toe. Het was alsof we in het krijt stonden bij de doden. En dat was een voedingsbodem voor een soort etnisch extremisme dat zich nadien ging ontwikkelen.
Un système politique où personne n'a le droit de s'exprimer. Un système politique bat.
Zet dat allemaal samen. Een politiek systeem waar niemand vrije meningsuiting heeft. Een politiek systeem dat gebouwd is op een catastrofe, op een genocide. Gebouwd op een massagraf van 1972. Gebouwd op de afschaffing van de monarchie. Een brutale republiek dus. Voeg daar onze cultuur aan toe, dan is het normaal dat je zo'n land krijgt, een stil land krijgt. Misschien is het ook een soort aanpassing. Misschien passen de mensen zich aan het lijden. Misschien is het een antwoord op een vreselijke situatie. Misschien ontwikkelt de mens overlevingsmechanismen en misschien waren stilte en sereniteit een manier om vol te houden.
In deze moeilijk te vatten, complexe en veranderende context loopt Antoine Kabourahé school in Gitega en daarna stuurt zijn moeder hem naar Bujumbura.
De lichtjes van de stad hebben mijn geest verruimd en verrijkt, maar mijn wortels blijven toch in Gitega. En zelfs tot de dag van vandaag hou ik veel van Gitega. Ik wil mijn dagen doorbrengen in Gitega, op het kleine kerkhof waar net aan de ingang het graf van mijn vader ligt, naast het graf van mijn broer, naast het graf van mijn zus en iets verder het graf van mijn moeder, grootmoeder en grootvader. Daarom blijven mijn wortels daar, in Gitega.
Antoine Kabourahé vervolgt zijn studies aan de faculteit Filosofie en Letteren aan de Universiteit van Bujumbura. Hij droomt van journalisme, net als zijn vader. En hij gaat aan de slag in een Burundees uitgevershuis in Toré.
À l'époque, c'était osé. On était quand même à l'époque du Parti Unique. On n'était pas encore en plein...
In die tijd was dat gedurfd, want het was de periode van het éénpartijstelsel. We hadden nog geen meerpartijenstelsel, maar we gingen die richting uit. Maar helaas verkocht ons magazine heel slecht. Toen kwam er een aanbesteding voor het aanwerven van journalisten op de nationale radio. Want in 1993 waren er verkiezingen en de enige nationale radio had nood aan versterking voor zijn team. Ik werd gelukkig gekozen en we werden heel snel opgeleid om te starten in mei 1993.
J'ai eu la chance de sillonner tout le Burundi. J'ai eu la chance de suivre les trois candidats qui étaient en lice.
Ik heb het geluk gehad dat ik heel Burundi heb kunnen doorkruisen en de drie beste kandidaten heb mogen volgen. Het waren de uittredende president Major Pierre Buyoya, de nieuwe man van de democratie Melchior Ndadaye en de kandidaat van een monarchistische partij Pierre Claver Sendegeya.
Et c'était incroyable pour un jeune journaliste qui découvre le métier. J'ai beaucoup appris au cours de cette période.
Dat was echt ongelooflijk voor een jonge journalist als ik die het vak leerde kennen. Ik heb dan ook veel geleerd in die periode. Ik heb de eerste verkiezingscampagne meegemaakt van een democratisch Burundi. Het was een droom van ieder democraat. Zij wilden zaken veranderen. Zij wilden een andere president, één die geen soldaat was, die geen Tutsi was. En het Front Début, Front voor Democratisch Burundi, won de verkiezingen. Dus ik heb het Democratisch Burundi zien ontstaan. Ik heb een president de hoogste functie zien bereiken. Een verkozen president. Ik zag voormalig president Pierre Buyoya, de soldaat, zijn wapenstok overhandigen aan zijn opvolger. Het is wel zo dat de campagne gevoerd werd tegen een achtergrond van geweld.
réalité. La polytechnique était là. Les mots étaient violents. Il y avait un Roland. Les questions ethniques que l'on croyait résolues étaient là.
In feite bestond er een etnisch appel. Er werden harde woorden gesproken waar een geurtje aan was. Etnische vragen die men opgelost achtte, bleven onopgelost. En toen, amper 100 dagen later, werd de jong verkozen president Melchior Ndadaye vermoord. En om dat moment begonnen de slachtingen in het binnenland. Mensen werden vermoord, Tutsi's werden vermoord en Hutu's werden vermoord. De crisis die zelfs nu nog niet echt voorbij is, begon pas echt in de nacht van 21 oktober 1993, toen de jonge president vermoord werd. Het ergste van deze moordaanslag was dat de instellingen onthoofd werden. De president werd vermoord, plus de voorzitter en de vicevoorzitter van het parlement. We kwamen dus terecht in een situatie waarin het land zonder regering zat en aan zijn lot was overgelaten. De stad Bujumbura balkaniseert helemaal. Met wijken waar een Tutsi geen voet meer kan zetten en andere waar een Hutu geen voet meer mag zetten. Dat ging heel ver, tot zelfs bij begrafenissen. Er was een kerkhof voor Hutus en een kerkhof voor Tutsis, want men moest verschillende buurten door. Barbaarsheid wordt gedeeld. Ik ben het niet eens met mensen die zeggen: oh, de Hutus waren barbaren, zij hebben de Tutsis in het land vermoord. In de hoofdstad Bujumbura waren er milities die bestonden uit jonge Tutsis. Die jongeren hebben ook veel mensen vermoord. En die jongeren waren dikwijls kinderen die vernomen hadden dat hun vaders, moeders, broers die op de heuvels achtergebleven waren, vermoord waren. In de rebellie zitten veel kinderen van wie de ouders vermoord werden in 1972. Het was een som van al die gebeurtenissen. De doden, de gezinnen die in het binnenland omgebracht waren, radeloze jongeren. Op politiek gebied was het de grootste chaos sinds maanden. Het was geschift, het was gek. Het was een vreselijke tijd. Ik weet zelfs niet hoe we dat allemaal overleefd hebben. En die achtergrond van geweld, die bleef. Eigenlijk is het raar, want uiteindelijk krijg je een soort van fatalisme. Er werd toen zelfs gezegd dat onze levensverwachting 24 uur was, hernieuwbaar. De mensen waren allemaal ondersteboven van die perceptie van de dood, de nabijheid van de dood. We leefden in het onnoemelijke eigenlijk. Het onnoemelijke. Het is onnoemelijk.
La neutralité, l'objectivité journalistique en prend un coup. Et avec le multipartisme, des journaux étaient nés.
De journalistieke doelstelling van neutraliteit kreeg het moeilijk. En met het multipartisme kwamen er nieuwe kranten en we zagen kranten ook radicaliseren. Er kwamen pro-Hutu en pro-Tutsi kranten. Het was een ongelooflijke periode. Ik wilde een onafhankelijk journalist worden, de situatie vrij kunnen analyseren, want op de nationale radio moest er een bepaalde lijn gevolgd worden. We waren ergens afgesloten. We waren een soort klankbord van de regering en daarom heb ik ontslag genomen.
En alors, moi j'ai démissionné.
Bernard Kouchner was naar Burundi gekomen en hij had een idee. De radio, zei hij, heeft toen moorden in Rwanda. Wij gaan hier proberen het tegenovergestelde te doen en de radio levens doorredden in Burundi. Hij zette dan een vereniging op voor humanitaire hulp met als project het lanceren van een verzoeningsradio in Burundi. Radio Umizero, Radio Hoop. En ik werd er onmiddellijk aangenomen. Ik kwam daar in een andere wereld terecht.
Donc, il n'y avait plus cette présence du directeur. Il n'y avait pas les directives, il n'y avait pas les...
Er was daar geen directeur, er werden geen instructies gegeven, er waren geen persmededelingen van de president die voorgelezen moesten worden. We leerden daar zelf analyses te maken. Maar de context was erg explosief. We liepen op eieren. Bernard Kouchner en zijn vrienden hadden ons uitgelegd dat het in etnische kwesties bijvoorbeeld ten strengste verboden was op antenne over Hutus en Tutsis te praten. En de editoriale lijn wilde dat we over positieve dingen praten, over wat Burundese samenbrengt, initiatieven. Wat niet slecht was, dat is zeker. Op zich was het niet slecht, maar soms zaten we compleet naast de kwestie.
Ce qui n'était pas mal, c'est vrai. Ce qui n'était pas mal. Mais des fois, on était carrément déconnecté. Bref, c'était une période où tout le monde se cherchait. Et puis le Burundi s'enfonçait dans la crise, dans la guerre.
Kortom, het was een tijd waar iedereen op zoek was naar zichzelf. En toen zonk Burundi dieper en dieper weg in de crisis, in de oorlog. Op professioneel vlak werkte ik toen ook al voor een onafhankelijke krant, Pan-Afrika, om gematigde stemmen toch nog enigszins aan het woord te laten. Dat was een periode waar ik graag op terugkijk, want het toonde aan dat we toch kunnen blijven bestaan, dat we kunnen blijven werken op een professionele manier, ook al wordt iedereen rond ons gek. En voor het eerst was ik bang. De bedreigingen werden steeds serieuzer en ik was bang.
Je ne sais pas. Je crois que ce corps-là qui tanguait ce soir, et c'était au moment où je recevais des menaces.
Ik weet het niet. Ik denk dat dat beukende lichaam die ene avond, samen met al die bedreigingen die ik toen gekregen heb, me hebben doen vertrekken. Het werd me te veel.
Je larguais les amarres. Et quand j'ai quitté le lac, je me souviens.
Ik denk dat ik op dat moment opgegeven heb. En ik herinner me dat toen ik het meer verliet, een grote golf het lichaam is komen halen. Ik zag het lijk dat die vreemde dans danste niet meer.
Je suis arrivé en Belgique en décembre 1997. Bon, j'ai commencé la procédure classique de tout candidat à l'exil. Et puis on arrive là dans ces bâtiments immense, impersonnel, froid. On est tout petit dans son manteau, avec son bonnet.
Ik ben in België aangekomen in december 1997. Zoals iedere asielzoeker volgde ik de klassieke procedures. En toen kwamen we in immense, onpersoonlijke, koude gebouwen terecht. Met onze jas aan en onze muts op. En ik weet nog dat we aan de ingang naast elkaar werden gezet en dat een politieman de mensen groepeerde. Het was daar een echte litanie van landen die door de oorlog verwoest waren.
On entendait Somalie, à droite. Afghanistan, à gauche. Sierra Leone, tout droit.
We hoorden Somalië, rechts. Afghanistan, links. Sierra Leone, rechtdoor. Rwanda, naar links. Het was, hoe zou ik het zeggen, echt ondermenselijkheid. Burundi, dat was voor mij... En ik ging naar binnen. Dan voel je dat je een nieuw leven binnengaat en je weet niet wat er vanaf nu gaat gebeuren. Zes maanden later ontving ik mijn verblijfsvergunning als politiek vluchteling en ben ik beginnen schrijven.
Hij schrijft en publiceert verschillende boeken, waaronder Het gewonde geheugen. Vandaag steekt hij zijn tijd en energie in het opstarten van een bescheiden krant in Burundi.
Je crois que j'ai été de ceux qui résistaient à la haine ambiante, de ceux qui tentaient malgré.
Ik denk dat ik deel uitmaakte van de groep mensen die zich verzetten tegen de haat die hen omringt, die dat blijven proberen ondanks alles, ondanks de wonden, ondanks de doden in mijn familie. Ik heb me verzet. Want het is gemakkelijk te doen zoals iedereen. Het is gemakkelijk op te gaan in de massa, te doen zoals iedereen. Te behoren tot een clan. Dat voelt dikwijls heel veilig aan. Het is heel gemakkelijk voor de mensen, voor de moordenaars, om te zeggen De Tutsi's hebben de Hutu's vermoord. Of de Hutu's de Tutsi's. Het is gemakkelijk, want het is zo onduidelijk, zo algemeen. De onduidelijkheid, dat men geen namen plakt op de schuldigen, komt goed uit voor vele mensen. Maar niet alle Hutu's hebben Tutsi's vermoord. En niet alle Tutsi's hebben Hutu's vermoord. Het zijn mensen. X, Y, Z heeft X, Y, Z vermoord. En Burundi is zo'n klein land dat als we willen weten wie, wat, wanneer en hoe gedaan heeft, men erachter kan komen. In mijn land is er een gezegde waar ik veel van hou. Dat buitengewoon is en dat voor mij de basis is van het journalisme. De waarheid gaat door vuur en brandt niet. Als je zeker bent dat je de waarheid vertelt, mag je vervolgd of opgesloten worden. Als je de waarheid vertelt, dan geeft de geschiedenis je op een dag gelijk. Ik wilde niet in een hokje geplaatst worden, tot op de dag van vandaag trouwens. Voilà, ik voel me een beetje van dat alles. Ik voel me Afrikaan, ik voel me Europeaan, ik voel me simpelweg mens.
Dat was Antoine Kabourahi. Als het kinder is, is het hier. Een reeks uitzendingen van RCN Justice et Democratie. Gerealiseerd door Pascaline Adamantidis. Gemixt door Olivier Rutten. Op muziek van Daniel Stokkart. De vertaling is van Geert Bossaerts en Petra Joos, verteld door Pierre van Heddegem en gesteund door het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking. Dit programma kwam tot stand met de steun van het Belgische Federale Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.